Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam, een van de laatste uitzendingen van het seizoen. We willen graag door, maar daarvoor hebben we eigenlijk jullie hulp een beetje nodig. Geniet je namelijk van Kunst is Lang, luister je graag naar het gesprek dat we hier voeren, overweeg dan een donatie. We hebben nog wat nodig om een nieuw seizoen te kunnen maken, 40 nieuwe afleveringen. Je kunt eenmalig steunen of via 3 euro per maand. En dan word je trouwe luisteraar, zo heet dat dan. Je bijdrage stopt automatisch na een seizoen van 40 afleveringen. En mochten we te weinig ophalen, dan komt er geen nieuw seizoen. En dan krijg je natuurlijk gewoon je geld terug. Je kunt doneren als je dat wil via de website van Mr. Motley. Daar vind je bovenaan de pagina een link. Maar eerst mijn gast van vanavond. En vooral mijn gast van vanavond, Judith Kwaks. Als fotografe richtte zich op de migratie van West-Afrika naar Europa. Zo fotografeerde ze aangespoelde kleding van Senegalezen die de oversteek naar Europa hebben gewaagd. Of de vertrekken van door migratie gescheiden gezinnen. Met welke objecten of inrichting van een ruimte houden ze hun gedwongen afstand, soms jaren achter elkaar, de herinnering aan hun geliefde aanwezig. Maar haar laatste boek, Journey to Dakar, is veel persoonlijker. Judith reed met haar zoontje Noah in een oude zandkleurige Mercedes vanuit Amsterdam naar Dakar. Noah heeft namelijk een Senegalese vader en ze wil dat hij het Senegalese deel in zichzelf leert kennen, de wereld van zijn vader ervaart en in zijn vezels opslaat. De foto's van hun reis, hun ontmoetingen en de verhalen die op hun pad kwamen, die zijn te zien in dit mooie boek. Judith, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ja. Sinds 2007 ongeveer houd je je al bezig met West-Afrika en de migratie hier naartoe. Hoe ben je met dat onderwerp in aanraking gekomen?
Ik was in 2005 in ieder geval al langer, maar toen was ik getrouwd met een Senegalese man. En hij heeft mij toen uitgenodigd om mee te gaan met een pelgrimage naar de heilige stad Touba in de woestijn van Senegal. En ik was al eerder in Senegal geweest, maar die reis of die pelgrimage die heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ik was helemaal ondersteboven eigenlijk van het land en de kleuren en de mensen en de warmte en de intensiteit eigenlijk van alles. Dus ik kwam eigenlijk helemaal onder de indruk kwam ik terug. En toen kwam eigenlijk in het nieuws kwamen er toen heel veel verhalen van Senegalese jonge mannen die met vissersbootjes naar de Canarische eilanden gingen varen. En het in veel gevallen eigenlijk ook niet overleefden. Dus dat was eigenlijk een soort contrast voor mij van eigenlijk het land waar ik zo van onder de indruk terug was gekomen. En zo'n hele grote golf van migranten die het land wilden verlaten om naar Europa te komen. Dus dat, dat vond ik heel interessant om dat te onderzoeken.
Ja.
En wat ik toen eigenlijk redelijk snel ben gaan doen, is dat ik naar Senegal toe ben gegaan. Eigenlijk op zoek ben gegaan naar verhalen over migratie. Om te weten van wat beweegredenen zijn van migranten om die oversteek te maken. En toen belandde ik eigenlijk vooral in de vissersdorpen in de buurt van Dakar. Want zo is het eigenlijk begonnen dat eigenlijk grote vissersschepen uit China en Japan, dat die voor de kust van Senegal gingen vissen. Dus lokale vissers die moesten eigenlijk steeds verder weg met hun kleine vissersbootjes om nog vis te kunnen vangen. En zo zijn ze eigenlijk bij toeval op de Canarische eilanden terechtgekomen en ontdekten ze dat ze in Europa waren. Dus dat was in één keer van, we zijn in Europa en dat is voor velen is dat toch een soort Eldorado. Ja. Dus toen is het, dat verhaal heeft toen de ronde gedaan. Toen zijn echt duizenden mannen die hebben die oversteek gewaagd.
Een soort geheime achterdeur gevonden.
Ja. Dus die zijn echt en masse zijn ze vertrokken.
En is het dan zo dat heb je daar geleefd? Of ben je er nog vaker geweest na die bedevaart waar je met je toenmalige man, denk ik, naartoe ging?
Ja, ik was daar met zijn familie. Hij bleef in Nederland. Uh-huh. Maar ik ben veel in Senegal geweest, ook voor die tijd en ook daarna. Dus eigenlijk al 20 jaar lang kom ik eigenlijk ieder jaar in Senegal. Variërend van een paar weken tot een paar maanden.
Ja.
En
je hebt bijvoorbeeld die leegstaande kamers gefotografeerd.
Ja.
Wat trof je eraan? Waarom zo'n ruimte? Je zou zeggen, er is niks te zien. De mensen zijn weg.
Ja. Ik vond het juist heel interessant om te kijken van wat zijn de beweegredenen waarom iemand vertrekt. Dus dat was de nieuwsgierigheid die mij eigenlijk daar naartoe heeft gebracht. Dus ik ben eigenlijk heel intuïtief ben ik daar naartoe gegaan. Ben ik naar vissersdorpen gegaan. Gekeken of er families waren die een man of een zoon als migrant naar Europa hebben zien gaan. En die verhalen, ik ben vooral gaan luisteren. En dat is, in Senegal wonen mensen heel klein. En dan is een slaapkamer is vaak eigenlijk de enige plek waar je nog een beetje privé hebt. Dus daar trokken we ons dan vaak terug. Dus dan zat ik in de kamer van de man die was vertrokken. Dus dat gegeven, dat vond ik al heel interessant en indrukwekkend. En vaak waren er ook nog persoonlijke bezittingen. Dus er hingen nog wat kleren of er hingen foto's. Of ik zat op het bed met een vrouw of een moeder en die liet dan foto's zien van de die mannen die dan waren vertrokken naar Europa. En dat gegeven vond ik heel interessant. Van wat blijft erachter als iemand al is vertrokken? En eigenlijk terugkomend in Nederland ging ik die foto's naast elkaar leggen en dacht ik van wat je eigenlijk vooral ziet is de leegte of de afwezigheid die mensen hebben achtergelaten.
Ja.
Dus ik vond de kamer als metafoor of eigenlijk als een portret om iets te vertellen over degene die daar heeft gewoond, vond ik heel mooi.
En dan hebben wij natuurlijk het privilege, wij als zijnde Nederlanders en Europeanen, om ook naar de andere kant te kunnen reizen, hè? Terug naar Europa. Je hebt ook mensen bezocht die in Europa zijn beland, maar niet meer terug kunnen.
Ja, ja.
Wat heb je daar gefotografeerd?
Daar ben ik eigenlijk in eerste instantie hetzelfde gaan doen. Van wat hebben zij daar in Europa om zich daar toch thuis te voelen? En dat waren dan ook weer vaak foto's van geliefden, foto's van geestelijk leiders. Senegalezen zijn heel, zij zijn soefi. Dus zij halen heel veel kracht uit hun geestelijk leiders. Dus je zag heel veel afbeeldingen van geestelijk leiders aan de muur hangen.
En in wat voor situatie zit iemand dan bijvoorbeeld die je bezocht hebt daar?
Ja, dat zijn wel vaak mannen die met z'n achten in één huis wonen en met z'n twee of met z'n drie een slaapkamer delen. En waarbij het bed eigenlijk ook de enige, het enige privé-domein is wat ze hebben. En dan onder het bed liggen wat koffers en een stapeltje foto's. En dat is dan wat zij hebben.
Ja.
Dus de omstandigheden waarin zij leven zijn in veel omstandigheden bescheiden, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. En het zijn vaak dan seizoensarbeiders? Of ze plukken fruit? Of wat?
Ja, in Spanje dan plukken ze fruit. En dat gaat dan eigenlijk het hele jaar door. Dan plukken ze olijven en dan sinaasappels. En dan pompoenen en courgettes. En er is ook best een grote groep die op de stranden, waar het dan wat toeristischer is, dan verkopen ze dan kleding op het strand. En dan zie je ze met van die hele grote zakken lopen. Kijken of ze hun spullen kunnen slijten.
Ja. En dan, ik zei het net al, we hebben natuurlijk heel veel privileges. We gaan als Hollander daar naartoe en we mogen alle gaan en staan waar we willen eigenlijk. Geen probleem. Hoe zorg je ervoor dat jij met je bevoorrechte positie als kunstenaar en als Europeaan, dat het geen exoticisme wordt? Dat je niet daar iets komt halen ten behoeve van jouw verhaal waar ze eigenlijk helemaal niks aan hebben?
Ja. Nou ja, wat ik denk dat in mijn geval wel anders is, is dat ik dit onderzoek eigenlijk ook ben gaan doen omdat ik een Senegalese zoon heb. Of tenminste, hij is Senegalees-Nederlands, dus hij heeft een Senegalese vader. Mm-hmm. En zijn vader die woont in New York en is ongedocumenteerd. Die kan niet reizen. Dus ik ben eigenlijk degene die grotendeels het Senegalese deel van zijn roots, zeg maar, bijbrengt. En dat doe ik als moeder graag zo volledig mogelijk. Dus het is voor mij ook dat ik me gewoon als moeder wil verhouden tot dat land en tot de traditie en de cultuur. En dat ook door wil geven aan mijn zoon.
Ja.
Dus in die zin is eigenlijk in al die ontmoetingen en in dat hele onderzoek is mijn zoon eigenlijk een hele belangrijke schakel. Dus het is ook... Ik kom daar niet per se iets halen in de zin van fotografie. Maar het is ook echt dat ik eigenlijk mijn zoon iets mee wil geven. Wat ik vaak merkte is dat de migranten die ik heb ontmoet, dat die het ook heel erg leuk vonden om ons te ontmoeten en om mijn zoon te ontmoeten. Met hem gingen spelen en... Een migrant bijvoorbeeld heeft wel eens ook tegen mij gezegd van... wij zorgen voor hem en hij is ons bloed en hij is een deel van ons. Dus eigenlijk in Senegal is het denk ik... het idee dat je met elkaar voor een kind zorgt is veel groter. Dus we werden vaak ook heel warm onthaald en vonden vaak ook... ja, verhalen of herinneringen die we met elkaar konden delen. Dus in die zin denk ik dat ik hen ook iets heb gebracht.
Ja, je kwam iets brengen eigenlijk.
Ik kwam misschien ook iets brengen.
Een van de, ja, van de nakomelingen van Senegal.
Ja.
Kwam je het land in rijden. Want inderdaad, dat was de missie, hè? Een bijzondere reis. Je ging 2,5 maand met je zoon op pad.
Ja.
Jullie met z'n tweeën in die auto. Door Frankrijk, Spanje, Marokko, de Westelijke Sahara, Mauritanië. En dan Senegal.
En dan Senegal, ja.
Lijkt me niet zonder gevaren. Tenminste, dat lees ik ook in je boek, hè, dat je er ook zo over dacht. En ook wel eens een beetje, ja, in een penibele situatie bent geweest. Bijvoorbeeld op de grens van Marokko en Mauritanië. Daar werd het spannend, las ik. Wat gebeurde daar?
Ja, daar werd het wel een beetje spannend. Ja, sowieso grensovergangen in Afrika. Ja, dat is best wel grillig hoe dat dan gaat verlopen. Met visa en allerlei duistere kantoortjes. En dat je soms geld moet betalen. En toen waren we eigenlijk de grens van Marokko over. Dus ik was eigenlijk opgelucht. Dat ging redelijk soepel. En ik dacht van nou, dan een paar honderd meter verder is dan de grens om Mauritanië binnen te komen. Maar toen reden we eigenlijk een gebied in en het was echt een soort van niemandsland. En we werden eigenlijk meteen op een nogal agressieve manier aangesproken of we dan geld wilden wisselen en of we verzekering hadden. En nogal intimiderend. En toen zijn we eigenlijk maar gewoon gaan rijden. En de weg werd eigenlijk steeds hobbeliger en die Mercedes aan de onderkant die schraapte over rotsen. En waar ik dacht dat een weg was, die weg werd eigenlijk steeds, het werd een steeds onduidelijker weg. Dus het was eigenlijk duidelijk van nou, dit is niet de weg die wij moeten nemen. En toen kwamen er ook mannen naar ons toe. Die zeiden van ja, rij maar met ons mee. Dus ik dacht van nou, dan rijden we daar achteraan. En toen zag ik eigenlijk dat er helemaal geen nummerbord op die auto zat. Dus dat, ik dacht van ja, dit gaat niet goed. Dus toen zijn we teruggegaan en toen zagen we trucks rijden. En die reden echt zo heel langzaam. En ik dacht van ja, die trucks die gaan niet zomaar een gekke kant op. Dus we zijn eigenlijk die trucks achterna gereden. Maar dat maakte eigenlijk wel dat we pas tegen zonsondergang aankwamen bij de grens van Mauritanië. En toen was eigenlijk het douanekantoor was eigenlijk al dicht. En werd ons gezegd van ja, jullie kunnen niet naar binnen. Jullie moeten hier overnachten. Ja, en ik vond dat hele niemandsland, dat vond ik zo ongelooflijk bedreigend. En ik dacht, ik ga echt niet met mijn zoon van 4 overnachten in deze omgeving. Mm. Dus toen heb ik wel alles op alles gezet om toch het ene kantoortje wat nog open was en waar dan de douane directeur zat. En ik eigenlijk gewoon binnengestapt en heb ik mijn verhaal gedaan. En ik ben ook echt uit wanhoop in tranen uitgebarsten en gezegd van ik ben hier met mijn zoon van 4 en die wil zijn opa en oma zien die in Senegal woont. En toen mochten we door, maar toen was het inmiddels wel al pikdonker. En terwijl ik eigenlijk van tevoren eigenlijk ook aan familie en vrienden had beloofd van ja, nee, we gaan niet in de nacht rijden. En we gaan altijd in konvooi rijden. En ja, dat was dus, we reden daar gewoon in het pikdonker en ik zag eigenlijk helemaal niks. En dat was echt wel een benauwd moment.
Ja. En, denk je dan niet, waar ben ik aan begonnen eigenlijk?
Ja, dat heb ik toen mezelf heel hard afgevraagd. Maar ja, dus, en zo gaat het dan vaak op reizen. Toen reden we en zag ik in de verte zag ik een truck. En ik dacht van ja, dan ga ik daar achteraan rijden. En die truck die stopte in één keer. En toen dacht ik van, oh, wat nu? Wat gaat er nu gebeuren? En dan kan ik er niet langs. En dus ik bleef daar achter staan. En toen zag ik in één keer vanuit de lichten van die truck, zag ik dat die stopte en dat er een hele grote kudde met kamelen voorbij kwam. En dat was echt magisch. Dus er waren echt wel 100 kamelen met babykamelen erbij. En dus dat was eigenlijk, dat haalde me toen eigenlijk meteen weer in een hele andere sfeer. Zo van ja, dit hoort er ook bij. En het kan ook echt van het ene op het andere moment kan het veranderen tot echt wanhoop, tot pure magie. En
Ja,
dat was heel bijzonder. Dat was eigenlijk misschien ook wel het meest bijzondere moment van de reis.
Dat zien we ook in het boek inderdaad, daar zijn de foto's van. Wat was eigenlijk, hoe heb je voor jezelf geformuleerd wat het doel was van die reis? Waarom wilde je hem überhaupt maken?
Eigenlijk tijdens die reis is het doel wel veranderd. Ik ben eigenlijk, een paar jaar geleden was ik echt wel documentaire fotograaf die met de camera op pad en verhalen van mensen vastleggen. Zo was ik ook nu eigenlijk op pad gegaan met het idee van ja, we gaan familie en vrienden opzoeken en we gaan bij hen logeren en bij hen eten en verhalen delen en dat fotografeer ik dan. En dat heb ik ook gedaan. Dat was interessant. Maar het gaat natuurlijk ook al heel snel over mij en over mijn zoon. En over onze reis en onze situatie. En wat ik dan eigenlijk zo bijzonder vind aan Senegal. Dus het ging eigenlijk al heel snel over de schoonheid van Senegal. En wat mij fascineert ook aan dat land en aan West-Afrika. Dus eigenlijk is er gaandeweg een soort van kanteling geweest van verhalen optekenen van anderen naar veel meer van wat is mijn band, wat is mijn link met Senegal, wat is mijn fascinatie. En de ontmoetingen werden steeds minder. In de woestijn kom je eigenlijk weinig mensen tegen. Dus het ging ook steeds meer over de reis op zich en waar we naartoe gingen. En mijn zoon begon me ook vragen te stellen als... hij vroeg me bijvoorbeeld van... waarom kan papa niet met ons meereizen? En dan zei ik van mijn papa heeft geen paspoort. En zei hij van maar wel, ik heb papa's paspoort gezien. Ik zei van maar papa die heeft geen... die heeft een Afrikaans paspoort. En met een Afrikaans paspoort kun je niet reizen. Dus het was eigenlijk ook gaandeweg dat mijn zoon ook door zijn kinderperspectief... ook een aantal hele fundamentele... thema's in het migratiedebat eigenlijk haarfijn blootlegde. Het kreeg eigenlijk een hele mooie laag erbij die ik van tevoren niet per se had kunnen bedenken, maar die eigenlijk des te betekenisvoller bleek te zijn.
Wat waren andere obstakels die hij opmerkte vanuit zijn naïeve blik, waarschijnlijk een kinderblik?
Vanuit zijn kinderblik, hij stelde vooral vragen, maar ik heb niet het idee dat hij obstakels heeft ervaren. Ik heb het idee dat het voor hem één groot avontuur was en dat hij het spannend vond en dat het voor hem... En dat vind ik ook mooi, dat hij echt heel makkelijk schakelt van de ene realiteit naar de andere. Dan zijn we bij zijn oom in Parijs, wat eigenlijk al heel Senegalees voelt. En daar past hij zich aan en speelt hij met zijn nichtjes. En hij sprak toen bijna geen Frans, maar toch weten ze elkaar te vinden. En eten we gezamenlijk en... hij leest de Hulk en Spider-Man op de achterbank. En dan weer vertelt iemand verhalen uit een kinderboek... wat is geschreven door de eerste Senegalese president. Wat gaat over een haas die rondreist. Dus voor hem was het denk ik één groot avontuur. En eigenlijk ook al... ik denk dat we nog geen uur in de auto zaten... toen zei hij tegen mij van... mama, ik heb over Senegal gedroomd, dus ik kan de weg wijzen. Dus voor hem was dat een... ik reageerde daar ook op van, wat goed. En dan ga jij de weg wijzen. Dus het voelde denk ik voor hem ook als dat hij een taak had. Dat hij de weg moest wijzen. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk ook heel spelenderwijs. Ja, onderweg kijkt hij ook vaak op de kaart. En probeert hij ook zichzelf te verhouden tot wat er op die kaart gebeurt. En dat we in de auto zitten en dat we onderweg zijn. En ik had van tevoren gedacht van misschien wordt hij het autorijden beu en vindt hij het saai en moet er iemand naar Spanje vliegen en die hem mee terugneemt en rijd ik het laatste stuk zelf. Maar het was zo ontzettend leuk samen en hij vond het zo... ik denk dat hij ook wel voelde dat het echt een reis met betekenis was.
Mm-hmm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat juist door nog persoonlijker te worden... je al die grote thema's binnenhaalt. Zoals inderdaad die grenzen en zoals een taalbarrière misschien.
Ja.
Heb je daar nog meer voorbeelden van hoe je dacht... als je door zijn ogen kijkt, dan zie je misschien hoe kom die hele situatie is?
Ja. In ieder geval merk ik dat hij een belangrijke ingang is om toegang te vinden en om met mensen die we onderweg ontmoeten... om te merken dat je eigenlijk heel veel deelt. En dat het juist als je het persoonlijker maakt... dat mensen zich ook meer blootgeven. En dat je eigenlijk merkt dat je nog meer met elkaar deelt... en nog meer die diepte in kan gaan. En voor mij was wel ook een kantelpunt dat ik... ik was dan steeds in Senegal in gesprek met vrouwen en moeders van migranten... En een van de vrouwen die ik daar heb ontmoet was Ngone. En zij, ik heb haar een aantal keren ontmoet. En zij liet eigenlijk steeds op haar bed... liet ze dan alle foto's zien die haar man haar had opgestuurd vanuit Spanje. En dat waren er echt honderden. En dan legden ze die foto's samen. Eigenlijk om met het samenleggen van die foto's... ook een soort werkelijk samen zijn te creëren. En Nou ja, en toen praten we wat door. En toen vertelde ze van dat ze haar man, toen die op de boot stapte om naar de Canarische eilanden te gaan, dat hij het trouwalbum had meegenomen. En ja, dat vond ik zo mooi gegeven. Dat ik haar op dat bed zag zitten met al die foto's. En dat kennelijk haar man in Spanje woont met ook allemaal foto's. En dan zelfs ook nog met dat trouwalbum. Dus nou ja, ik wilde heel graag hem opzoeken. Maar in het contact begreep ik al snel dat hij geen Frans spreekt. En ik spreek een beetje Wolof, wat ze in Senegal spreken. Maar niet goed genoeg om echt een gesprek met elkaar te kunnen voeren. Dat was voor mij heel spannend van hoe dat dan zou zijn. Dus ik ben naar Granada gevlogen, waar hij dan woonde. En toen hebben we eigenlijk de hele middag met elkaar... we hebben met elkaar gegeten en thee gedronken. En ik had mijn eigen familiefotoalbum meegenomen, wat ik in Senegal heb laten maken. Dus waar mijn Noah's opa en oma op staan. En wat door een Senegalese fotograaf is gefotografeerd. Dus echt helemaal in Senegalese stijl. En ik vertelde dan ook over Noah's vader, die in New York woont. En die zijn zoon ook niet vaak kan zien. Dus ik heb eigenlijk heel veel van mezelf blootgegeven, met hem gedeeld. En toen echt na een paar uur aan het einde van de middag, toen zei ik van, ja, mag ik jouw verhaal horen? Mag ik jou dan nu filmen? En toen zijn we naar zijn kamer gegaan, is hij op zijn bed gaan zitten. En toen heeft hij, echt in 3 minuten heeft hij gewoon precies verteld waar het eigenlijk voor mij in het project over gaat. En het is echt een hele mooie video is dat geworden. En dat was voor mij dat ik dacht van hoe persoonlijker ik mijn werk maak, hoe beter het werk eigenlijk wordt.
Ja, en dat is misschien ook wel weer een deel van een antwoord op de vraag van waarom je niet daar naartoe gaat om vooral verhalen te halen of om exotisch naar de mensen daar te kijken of hoe mensen daar leven, maar echt een connectie te maken op basis van gelijkwaardige verhalen eigenlijk.
Ja, dat is het, gelijkwaardige verhalen. En het zijn ook wel echt vriendschappen. Eigenlijk de meeste mensen die ik onderweg heb ontmoet, die heb ik nog contact mee.
Ben je ook van plan om jouw werk daar te laten zien?
Ja, zeker. Ja. Eigenlijk was het idee dat ik op de Biennale van Dakar, die had in mei dit jaar plaatsgevonden, en wilde ik mijn werk laten zien op de residentie van de Nederlandse ambassade. Maar dat kon niet doorgaan door corona.
Ja.
En ik heb eerder een klein deel van dit werk laten zien in Senegal. Ik wil het heel graag nog een keer groots presenteren daar. Want het lijkt me heel mooi. En de keer dat ik het dan wat kleiner heb gepresenteerd, vond ik het ook heel mooi om de reacties van de mensen daar te horen. En eigenlijk vanuit het Afrikaanse perspectief een reactie te krijgen op mijn werk.
En hoe klinkt dat? Hoe klinkt zo'n reactie?
Dat migratie daar wel heel erg aan de orde van de dag is. En dat eigenlijk iedereen wel zelf een migratie verleden heeft of iemand kent die gemigreerd is. Hoe je eigenlijk met één been in één continent en met één been in een ander continent staat, dat speelt voor heel veel mensen in Senegal. Dus in die zin werd het werk daar heel goed begrepen.
Ja. Misschien nog beter dan hier, lijkt mij. Misschien meer doorleefd vanuit een eigen perspectief.
Ja, misschien wel. Ja.
Misschien terug naar Noah, want in het begin vertelde je dat hij eigenlijk bijna een soort van familie, een immense familie aantrof daar op de reis. Ook omdat bijvoorbeeld in het Afrikaans een idee is van it takes a village to raise a child. Hè?
Ja.
Het idee dat er meer mensen betrokken zijn, alleen strikt de biologische ouders.
Mm-hmm.
Wat kun je eens uitleggen hoe dat precies werkt? Dat lees ik namelijk in je boek.
Ja. Dat eigenlijk een familieband in Senegal, die is heel sterk. Dan maakt het niet uit of het een eigen kind is, of dat het een neef of een nicht of een oom of een tante. Die band is even sterk. Dus we werden daar eigenlijk door familie werden we echt ook ontvangen alsof we er gewoon bij hoorden. En alsof Noah een eigen kind was. Dus dat onthaal was heel warm. En ook mensen, wat ik eigenlijk net ook zei, van mensen die geen familie zijn, maar wel Senegalees zijn en een ander Senegalees kind zien, die hem eigenlijk ook als ook onderdeel van hun leven meteen maken.
Mm. Wat heel bijzonder is natuurlijk, want het zou andersom niet zo snel gebeuren, denk ik.
Ja, ja. Nou ja, juist ook denk ik omdat Noah's vader, die is op afstand. En de meeste Senegalese familie van Noah woont ook in Senegal. Dus om dan toch ergens die Senegalese connectie te vinden, dat vind ik heel belangrijk. En ik vond het voor Noah ook heel fijn. Dus onderweg zie je dat ook best vaak, dat hij dan of aan het stoeien of aan het worstelen is met mensen die we onderweg tegenkomen. Of stenen in het water gooien. Dus echt je verhouden tot de natuur of kracht meten. Of echt die echte mannen dingen. En ja, dat vond ik heel bijzonder dat hij dat onderweg met verschillende mensen ook heeft kunnen meemaken.
Want het doel was ook een beetje volgens mij om hem kennis te laten maken met het land, met het continent, met alle kleuren, met wat er gebeurt, met de geuren.
Ja.
Wat heb je voor idee dat hij daarvan heeft opgestoken? Hoe heeft hij dit beleefd?
Ja, ik denk zelf, hij was 4, dus dat is echt best wel jong. En ik denk dat hij in die zin herinneringen niet zozeer kan benoemen. Maar ik denk wel dat hij het des te dieper op heeft geslagen in zijn zijn, in zijn wezen. Van de reis bijvoorbeeld zegt hij van dat hij heeft het over die hele grote zandbak. En dan heeft hij het over de Sahara, waar hij dan is gaan springen en gaan koprollen. Dus dat benoemt hij bijvoorbeeld. Maar ik denk meer dat het in zijn onderbewustzijn is opgeslagen, maar daardoor des te dieper onderdeel van zijn identiteit of van zijn onderdeel van zijn opgroeien.
Ja, want het is nogal een missie natuurlijk om iemand, om je kind zich te laten verbinden met wortels die misschien helemaal niet, die niet jouw wortels zijn. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, dat is eigenlijk tot nu toe nog steeds een zoektocht. Dus eigenlijk zoveel mogelijk breng ik hem bij van de Senegalese cultuur. En ik reis er al 20 jaar en ik hou ook heel erg van Senegal. Dus dat deel ik ook heel graag met hem. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk met hem ook op zoek naar alle betekenissen en alle tradities en eigenlijk alles wat hoort bij die Senegalese roots.
Je bent eigenlijk zelf ook misschien een buitenstaander. Misschien zeker, net iets minder dan hij.
Ja. Nee, ik denk dat ik veel meer een buitenstaander ben dan hij.
Juist meer?
Ja, dat
vanwege zijn verwantschap?
Vanwege zijn verwantschap, ja. Dus ik word in de familie, ik hoor er wel bij. Maar ik hoor erbij omdat ik de moeder van Noah ben.
Ja, ja.
Dus het gaat heel erg via hem dat die hele sterke band er is.
Nou las ik ook in dat boek dat jij op een gegeven moment afvroeg, ben ik niet dit project aan het doen met mijn zoon als excuus? Zo van die reis wilde ik toch al maken en nu zeg ik dat ik het voor hem doe.
Ja.
Waarom dacht je dat? Waarom ging dat door je heen?
Ik denk, het is eigenlijk voor het eerst in een project dat ik mezelf zo centraal zet. En dat is eigenlijk een beetje stapsgewijs gegaan. Dus het is denk ik ook, omdat ik het zelf ook echt wel eng vond, dat ik in eerste instantie het heb laten gaan over mijn zoon. Maar eigenlijk gaat het veel meer over mijzelf. Mm. En uiteindelijk is hij ook niet degene die daar naartoe wilde. Dat wilde ik. Dus dat heeft. Ik ben op zich best lang bezig met dit project. Om er nu een boek van te maken. En om een installatie in het Amsterdam Museum te kunnen laten zien. Maar dat heeft er ook mee te maken omdat ik het zelf echt best lastig vond om mijn eigen stem te vinden. En om mijn eigen positie in dat project. Om daar een vorm voor te vinden.
Hoe ben je eigenlijk gaan nadenken over identiteit? Want je zou kunnen zeggen, Noah heeft wortels op 2 continenten.
Mm-hmm.
In hoeverre is die identiteit wat jou betreft aangeboren? Waar is die aangeleerd? Hoeveel kun je ontdekken van je identiteit? Wat zijn je gedachten daarover?
Ja, ik denk sowieso dat identiteit iets is wat heel erg in beweging is. En wat zich voortdurend ontwikkelt. En tegelijkertijd denk ik ook van wat je meekrijgt in je jeugd. En ik denk tot je 7e, 8e dat dan de leeftijd is waarop het allemaal het meeste impact maakt. Had ik in ieder geval zoiets om juist dan in die leeftijd hem dat mee te geven. Dat voelde voor mij wel als echt extra belangrijk.
Omdat dat de vormende
jaren
zijn.
En ja, ik heb geen idee hoe hij hier uiteindelijk mee om zal gaan. Misschien besluit hij straks om in Senegal te gaan wonen of om daar te gaan studeren. Of misschien vindt hij eigenlijk straks op vakantie gaan naar Senegal wel meer dan genoeg. Dat weet ik niet. Ik denk dat dat van tevoren lastig is om te zeggen. Maar ik dacht van dat om in ieder geval dat in de basis mee te geven, dat vind ik belangrijk.
En bedenk je dan, dit zit in hem, dus ik moet zorgen dat hier aandacht voor is? Of denk je, hij moet ermee in aanraking komen, zodat het onderdeel wordt van zijn identiteit? Zit het er al in? Of kun je dat kneden?
Ik denk allebei, ja.
Hoe spreekt hij er nu over? Want inmiddels de reis is 5-6 jaar geleden.
Ja.
Hoe kijkt hij er nu op terug?
Hij kijkt er wel op terug als dat het een bijzondere reis is. We zijn er ook veel mee bezig. Dus ik door het maken van het boek en met de installatie. En zijn vader bijvoorbeeld, die heeft in maart van dit jaar vlak voor de... Voor de pandemie heeft hij een kinderboek voorgelezen. Een Senegalees kinderboek. Dus we zijn er eigenlijk nog steeds heel erg mee bezig. Dus in die zin blijft het ook heel erg leven. Ik denk dat het voor hem wel een betekenisvolle reis is geweest.
Hoe maak je van zo'n persoonlijk verhaal kunst eigenlijk? Want je bent persoonlijker geworden in dit project.
Mm-hmm.
Hoe zorg je ervoor dat het vervolgens weer een interessant kunstwerk wordt? Wat is dat voor worsteling?
Dat vind ik ook best ingewikkeld. En in die zin vind ik het ook best spannend hoe die installatie hoe die ontvangen gaat worden en hoe het boek ontvangen gaat worden.
Beschrijf hem eens. Wat wil je doen?
Het idee is dat er eigenlijk één grote projectie is. Het is een grote ruimte in het Amsterdam Museum, 5 bij 10 meter. Dus je komt binnenlopen en dan zie je eigenlijk een heel groot scherm waarbij je eigenlijk voortdurend die Mercedes ziet rijden door het landschap. Dus je ziet een stukje van de motorkap en dan zie je die Mercedes-ster als een soort van kompas voor op de auto. En die zie je de hele tijd rijden. En dat landschap dat verandert van het polderlandschap in Nederland tot de heuvels in Frankrijk en de bergen in Spanje. En dan rijden we eigenlijk de Sahara in, waarbij je echt zand op de weg ziet en echt dat fonkelende, lucide Sahara-licht ziet. Dus ik denk eigenlijk dat het een heel in die zin universeel beeld is waar je eigenlijk je eigen verhaal bij kan maken. Dus het gaat veel meer over het gegeven van op reis zijn en in beweging zijn. En het idee is eigenlijk dat je als bezoeker kunt dwalen door de installatie en eigenlijk je eigen reis kunt maken en flarden van gesprekken mee kunt nemen, mee kunt beleven. Want er staan ook 5 kleinere monitoren staan in de ruimte en dan kun je eigenlijk omheen lopen en dat zijn dan meer gesprekken of ontmoetingen of verhalen die worden voorgelezen. Dus je kunt eigenlijk je eigen reis maken en aanhaken bij dat verhaal of dat beeld wat je interessant vindt. Maar het hoofdscherm is eigenlijk steeds dat in beweging zijn en dat landschap wat verandert. En de mensen aan wie ik het heb laten zien, het is een heel universeel beeld en eigenlijk een beeld wat iedereen ook wel kent van op reis zijn en die eindeloze horizon en het landschap aan je voorbij zien trekken en weg kunnen dromen en je eigen verhaal maken. Dus die openheid van het reizen en meenemen op een reis wat jou aanspreekt, dat is een belangrijk uitgangspunt. Ja, en ik hoop heel erg dat gaat lukken in die installatie.
Ja. En hoe verhoudt de installatie zich tot het boek? Want dat leest wel als meer misschien een reisverslag, hè? Meer persoonlijk nog.
Ja, het boek, daar hebben we wel voor gekozen om dat eigenlijk zoveel mogelijk wel ook een filmische ervaring te laten zijn. Dus de foto's staan ook niet op chronologische volgorde, maar eigenlijk meer op sfeer of op thema of op kleur geselecteerd. Dus eigenlijk ook ja, zoals een reis ook kan zijn. Of zoals ik een reis zie in ieder geval. Dat je vooruit droomt en dat je weer terugdenkt. En dat je dan echt in het moment zelf zit. Dus dat wisselt elkaar eigenlijk af. En dan staan er drie verschillende essays staan erin, die eigenlijk steeds een ander onderdeel van de reis of van het thema belichten. Dus als het eerste essay dat erin zit is geschreven door Famba Sherif. En die is opgegroeid in Liberia in West-Afrika. En die heeft als kleine jongen heeft hij ook een reis gemaakt met zijn moeder door West-Afrika. Dus hij schrijft heel mooi vanuit het perspectief van een kind in Afrika om te reizen en op te groeien. En geeft eigenlijk context bij opgroeien in Afrika, verschillende tradities die er zijn. En dan Christine Otte, die heeft een essay geschreven meer over mijn beweegredenen. En Christine Otte, die schrijft ook vaak over subculturen. En hoe je je eigenlijk als buitenstaander verhoudt tot een bepaalde subcultuur. Vanuit dat perspectief schrijft ze eigenlijk over mijn beweegredenen en mijn twijfels en mijn angsten. En tenslotte schrijf ik zelf nog een essay over waarbij ik eigenlijk meer terugblik op hoe de reis geweest is.
En hoe is dat om zo'n essay over jezelf te lezen? Inderdaad, over je beweegredenen, over je angsten, over wat er allemaal gebeurd is?
Ik vond het zelf heel mooi om te lezen. En wat ik denk, wat Christine Ott heel goed heeft gedaan, is dat ze eigenlijk het verhaal wel, dat er allerlei thema's in zitten die verschillende mensen ook aan kunnen spreken. Dus er worden allemaal thema's aangeraakt die verder gaan dan alleen maar mijn leven. Mm-hmm. Dus het gaat, wat ik net zei, het gaat over buitenstaander zijn. Het gaat over over een kind opvoeden, het gaat over avonturieren, het gaat over als alleenstaande moeder op reis gaan, over alleenstaande moeder opvoeden, hoe er in Nederland tegen opvoeden wordt aangekeken, hoe in Afrika daar tegen wordt aangekeken. Dus het zijn eigenlijk allemaal thema's die worden besproken of behandeld worden die echt wel verder gaan dan alleen maar mijn particuliere verhaal.
Ja, is het ook een beetje een bijna feministisch pamflet om te zeggen van dit is mogelijk. Deze reis kun je prima maken met een kind en een alleen als vrouw. Het heeft ook een soort bijna iets heroïs, een heroïsche reis.
Dat zou je daarin kunnen lezen. Dat is een van de thema's, denk ik. En dat is ook wel ook iets. Ik heb eerder reacties gehad op mijn werk, maar op deze reis merk ik dat heel veel meer mensen zich aangesproken voelen. En omdat al die verschillende invalshoeken erin zitten, waarvan dan dat heroïsche en als moeder met je kind zo'n reis maken, is er daar één van. Maar die ik wel vaak ook terug heb gehoord.
Ja. Ja. En inderdaad, dat lezen we dan daar ook in. Hè? Veel bezorgde mensen die vooraf zeggen je bent gek dat je dit doet. En waarom wil je dit doen? Des te meer zou ik me kunnen voorstellen dat je zegt, hier zo is het gegaan. Mm-hmm. Het was schitterend en misschien af en toe eng, maar het was heel mooi.
Ja.
Dat het ook zo bedoeld is vanuit jou.
Ja. Ja, laat ik zo zeggen, dat is in ieder geval wel hoe het voor mij is geweest. En ook wel dat ik dacht van, ik vind het belangrijk om deze reis te maken. En ja, ik vind het ook eng, maar ik wil daar eigenlijk ook niet te veel over nadenken. Want als ik over alles ga nadenken wat er zou kunnen gebeuren, dan blijf ik alleen maar hier. Terwijl ik eigenlijk ook dat avontuur op wil zoeken en deze reis wil maken en dit werk wil maken.
Ja, en ook dat is natuurlijk een mooi thema die vanaf de andere kant, als je kijkt, jij reed tegen de migratiestroom in.
Ja.
Er is een migratiestroom deze kant op.
Ja.
Daar gelden natuurlijk precies dezelfde redenen.
Ja.
Angst en je daar niet door laten weerhouden.
Ja.
En toch de gok wagen en de reis maken.
Ja. Ja, en dat vond ik ook mooi van de ontmoetingen die we onderweg hadden. Waar eigenlijk mensen in Nederland, lang niet iedereen hoor, maar ook best veel mensen die bezorgd waren. Maar dat eigenlijk de mensen die we onderweg tegenkwamen, dat die me eigenlijk, die begrepen dat eigenlijk wel. Omdat hun situatie en inderdaad hun migratiebeweging eigenlijk nog risicovoller was. En nog hun situatie eigenlijk nog nog moeilijker was. Dus ik voelde me vaak eigenlijk ook waar ik hier hoor van... oh, vader die in New York woont, moeilijk. Dus dat mensen het best wel ingewikkeld vinden. Ja, hoorde ik daar eigenlijk de verhalen van mensen... die het nog veel ingewikkelder en eigenlijk nog veel moeilijker hebben. Hmm. Dus dat vond ik ook heel mooi om dat te merken.
Heeft het jou ook nog veranderd? Dat je...
Ja, dus in die zin heb ik wel gemerkt van... Als ik vergelijk met hoeveel migranten... met het leven van veel migranten... Dan hebben we eigenlijk een hele bevoorrechte positie. Ik kan in ieder geval nog vrij reizen samen met mijn zoon. En ik heb in ieder geval nog financiële middelen... om deze reis te kunnen maken. En een achtergrond waar ik kan ook terugvallen op dat ik hier in Nederland ben geboren en allerlei voorrechten heb.
Ja, en na de reis, ik kan me ook zo goed voorstellen dat je nu denkt, ja, waar zeuren mensen hier eigenlijk over? Je kunt veel meer dan je denkt misschien wel. Het lijkt me zo'n bewijsstuk van wat je eigenlijk kan als mens, zo'n reis maken en daar gewoon prima zonder kleerscheuren doorheen komen en rijk, als rijker mensen terugkomen.
Ja.
Heeft het jou in die zin ook veranderd? Kijk je anders naar het leven hier nu? Misschien hier te braaf of te netjes of te voorzichtig? Of...
Ja, dat...
Ik ben het een beetje aan het invullen, maar dat lijkt me zo.
Ja, precies wat je zegt, dat vind ik allemaal wel. Dus dat dus daar laat ik me ook niet door weerhouden. En als ik me zeg maar aan alle regels had gehouden die hier gelden... dan had ik die reis niet kunnen maken en had ik die ervaring niet gehad. En had ik dit werk niet kunnen maken.
Ja. Wat me ook trof in het boek, eigenlijk in beschouwing over dat project. Dat je eigenlijk je zoon dit wilde laten meemaken, omdat hij misschien anders wel op een andere manier naar Afrika zou gaan kijken. Vanuit historische banden, zeg maar, het misschien als minder zou ervaren. Kun je dat eens uitleggen? Wat is dat voor idee?
Ja, dat staat denk ik in het essay van Famba Sherif.
Ja. Ja, ik zoek het even op. Dat is inderdaad.
Dat is zeker niet een idee dat ik heb en dat Famba ook niet heeft. Maar...
Ja, het gaat over onevenwichtigheid door historische banden. Dus je wilt eigenlijk voorkomen, schrijft zij, dat Noah neer gaat kijken op Afrika.
Ja.
Omdat hij hier vooral gewend is en daar minder.
Ja.
Waarom loert dat gevaar, denk je? Waar zit dat gevaar in?
Een hele ingewikkelde vraag. Ook een ingewikkelde vraag om antwoord op te geven. Ook een vraag die op dit moment ook erg gevoelig ligt. Dus dat vind ik best wel lastig om daar antwoord op te geven. Maar ja, dat gaat natuurlijk over het koloniale verleden. Mm. En dat wij nogal hebben huisgehouden in Afrika en mensen onderdrukt hebben daar. En dat er toch een heel groot koloniaal trauma is in Afrika.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik best wel ingewikkeld om daar echt een uitspraak over te doen. Wat ik er eigenlijk vooral over kan zeggen is dat ik Afrika vooral zie als een rijk continent waar heel veel... Ik denk dat wij heel veel kunnen leren van Afrika. En als ik in Afrika ben, dan ervaar ik dat ook zo. Dan voel ik me ook heel rijk en dan geniet ik daar ook heel erg.
Heb je daar wat voorbeelden van? Wat zijn dingen die we kunnen leren?
Bijvoorbeeld het vertragen en het meer leven in het moment. En waar hier bijvoorbeeld hele strakke regels en kaders zijn, is daar alles veel meer fluïde en... Ik vind het wel een mooie metafoor dat het verkeer bijvoorbeeld in Dakar, dat is echt één grote chaos. Je denkt, als ik ook nu de beelden zie, maar ik weet ook van toen ik daar pas kwam, dat ik zag van hoe hard auto's, taxi's rijden en mensen gewoon oversteken op straat. Maar er gebeurt niks. Iedereen die beweegt eigenlijk heel organisch langs elkaar en door elkaar. En het gaat eigenlijk allemaal goed. Het gaat veel meer over het aanvoelen en je bewegen tot... ten opzichte van wat er om je heen gebeurt. Dus het gaat over de vrijheid en de creativiteit en het meer organisch omgaan met de dingen en met elkaar. ja, het klinkt misschien wat abstract, maar dat is eigenlijk wel die vrijheid en het je makkelijker kunnen bewegen. Dat is wat ik daar heel fijn vind. En waarvan ik denk van ik zou dat fijn vinden als wij hier in Nederland ook wat iets meer op die manier met elkaar zouden kunnen samenleven.
Mm-hmm.
Ja.
En inderdaad, die historische banden, zoals Noah die twee culturen in zich heeft, die twee wortels in twee continenten, heb jij natuurlijk ook nu een verbinding met in ieder geval Senegal.
Ja.
Ik vind het een interessante positie, omdat je juist zo goed vanuit beide werelden zou kunnen spreken nu.
Mm-hmm.
Hoe, bijvoorbeeld als het dan gaat over vertegenwoordiging of hoe wij kijken naar Senegal in heel grote lijnen. Wat missen we dan? Of wat is er onevenwichtig aan die relatie? Waar zou dat anders moeten?
Ik denk eigenlijk toch wel wat ik net heb gezegd. Ik denk dat het een hele rijke
mentaliteit
cultuur is.
We
hebben in 2019 hebben we een half jaar in Senegal gewoond. En toen heb ik ook onderzoek gedaan naar de postkoloniale tijd en onderzoek gedaan naar kunstenaars en filosofen en schrijvers. En dan vooral in de jaren 60, als Senegal eigenlijk net onafhankelijk is geworden, was het echt een explosie van creativiteit. Er zijn hele mooie films gemaakt, zijn hele mooie boeken geschreven. Dus dat vind ik zelf heel inspirerend. En vorige week was ik bij AI en daar zijn dan ook een aantal films uit Afrika, uit Senegal. Van Djibril Diop Mambéty of Sam Ben Ousmane. Ja, dat zijn echt prachtige films. En die zijn heel onbekend. Maar ik denk dat die een veel grotere bekendheid... Dat zou daar recht aan doen. En hetzelfde geldt voor boeken die er zijn geschreven. En muziek die daar vandaan komt. Dus ik denk dat het heel mooi en inspirerend kan zijn als we daar wat vaker naar kijken. Of meer lezen of meer luisteren wat er uit Afrika komt.
Het is een onderschatting misschien.
Ja, dat denk ik wel. Of in ieder geval, het zou denk ik recht doen als daar meer bekendheid voor zou komen.
Ja.
Ja.
Wanneer is je werk te zien?
11 december. En mijn boek komt begin december uit.
In het Amsterdam Museum?
Ja, in het Amsterdam Museum.
En de titel van de installatie?
Die is Voyage à Dakar. En het is een groepsexpositie trouwens. Het heet Sense of Place. Dus er zijn 25 kunstenaars die echt bezit nemen van het museum. En allemaal wel meerdere identiteiten hebben, maar een basis in Amsterdam. Dus het zijn allemaal projecten die gaan over identiteit en... meerdere identiteiten in je dragen en dan een link hebben met Amsterdam.
Vanaf 11 november in het Amsterdam Museum.
11 december. Ja.
11 december, sorry. Ja. Je boek komt eerder uit.
Ja, klopt.
Dankjewel, Judith.
Ja, graag gedaan.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Vond je dit nou een mooi gesprek en wil je nog een seizoen van Kunst is Lang horen? Help ons dan met een kleine donatie via de website van Mr. Motley. Dan weet je in ieder geval zeker dat we nog een jaar lang 40 afleveringen kunnen gaan maken. Volgende week zijn we er weer. Heel graag, tot dan.